Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Hallo, vanaf de redactie van De Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van den Bos.
De Nederlandse Belastingdienst ging wel heel ver om het Amerikaanse taxibedrijf Uber ter wille te zijn.
With over 100 million users across 40 countries, it's become the world's largest ride-sharing app. But a trove of leaked confidential files show that Uber used potentially unethical methods to fuel its rapid global expansion.
Grâce à une fuite de dizaines de milliers de documents internes à Uber, Le Monde et plusieurs médias internationaux révèlent les coulisses du succès de l'entreprise californienne. Notamment, comment elle a pu s'implanter en France grâce à une attitude agressive et un allié de taille au sein du gouvernement pourtant hostile de l'époque, le ministre de l'économie, Emmanuel Macron.
With a particular ally found in France's president Emmanuel Macron, causing other French politicians to accuse him of looting the country.
Nederlandse topambtenaren lekten vertrouwelijke informatie aan Uber, hielpen fiscale verzoeken van andere landen te vertragen of van tafel te krijgen. Gisteren werd duidelijk hoe het Amerikaanse techbedrijf de Nederlandse politiek bespeelde en welke rol voormalig eurocommissaris Nelly Kroes daarin speelde.
Het was internationaal nieuws deze week. Het Amerikaanse bedrijf Uber heeft het keihard gespeeld. En Ubers pogingen om met Uberpop flink geld te verdienen gingen gepaard met illegale trucs en een uitgekiende lobby, waarbij een glansrol is weggelegd voor oud-eurocommissaris Nelly Kroes en de Nederlandse Belastingdienst. Dat is allemaal uitgelekt via de zogeheten Uber-files. Een lek van ruim 124.000 documenten, e-mails en verslagen in handen van een internationaal consortium van onderzoeksjournalisten. En twee van die onderzoeksjournalisten zitten hier aan tafel. Romy van der Burg en Linda van der Pol. Welkom in de podcast.
Dank je wel.
Nou, dat is wel lekker, hè, om zo deel uit te maken van zo'n nieuwsstroom.
Dat was geweldig om hier onderdeel van te zijn.
Ja, ja, zeker. Vertel eens, verwacht je dat eigenlijk van tevoren? Of is het toch verrassend hoe het zich dan ontwikkelt?
Het is heel verrassend. Je weet dat het over Uber gaat als je de database in mag van ICIJ. En dan krijg je 124.000 gelekte e-mails, notules, memo's, documenten inzien van de hoofdlobby in Europa. Mm-hmm. Maar je weet eigenlijk niet nog wat erin zit. Dus je bent best wel geblinddoekt eigenlijk, ga je door die data heen.
Ja.
En het voelt een beetje alsof je gesprekken zomaar binnenvalt. En dat je denkt, ik snap de taal niet, ik weet niet waar het over gaat. Het is ergens tussen rond 2015. Dus je bent heel erg aan het zoeken van, waar gaat dit over? Je gaat ook zoeken op bepaalde termen, zoals bijvoorbeeld Nederland, of je gaat de grote politici er doorheen.
Ja. Wacht even, want over de aard van het onderzoek gaan we het nog uitgebreid hebben. Maar eerst even kijk, elk onderzoeksjournalist, ook als je heel lang met een dossier bezig bent, ook als je internationaal met dingen bezig bent, het is altijd spannend, wat gaat het nieuws doen straks, als je het brengt?
Maar het is wel, zoals Romy zegt inderdaad, aan het begin, dan begin je geblinddoekt in zo'n database te zoeken, maar gaandeweg dat onderzoek kwamen wij er zelf al wel achter hoe explosief dit wereldwijd zou kunnen zijn.
Dus dan reken je er wel op dat er iets gaat gebeuren als dat uitkomt.
Ja, meer dan bij andere onderzoeken wel, had ik.
Ja. Ik wil het uitgebreid met jullie hebben over de aard van het onderzoek. Kijk, het nieuws is de hele week, dat hoorden we net ook in het fragment, heeft in alle kranten en dergelijke gestaan. Misschien komen we daar ook nog wel even over te spreken, maar waar ik vooral in geïnteresseerd ben, Hoe gaat zoiets? Jullie zitten allebei bij Investico. In dit geval is er een lek. Iemand komt met een USB-stick of een envelop met een USB-stick, komt in de brievenbus bij The Guardian. Daar is het allemaal begonnen. Hè? Wanneer hoorden jullie er voor het eerst van?
Volgens mij is begin het jaar...
Romy, ik ga even jullie namen in het begin een paar keer noemen, ja. Dan weet de luisteraar wie is.
Het begin van het jaar kwam het inderdaad bij The Guardian terecht.
Ja.
En The Guardian heeft de documenten geverifieerd en die heeft het gedeeld met het Internationaal Consortium voor Onderzoeksjournalisten.
Waarom zouden ze dat gedaan hebben? Want ze hadden het ook voor zichzelf kunnen houden.
Ja, maar dan was het waarschijnlijk een stuk moeilijker geweest om al die Europese verhalen eruit te halen. Het was een lek van het hoofdlobby Europa, nou, ook nog wel van andere delen van de wereld.
Wist The Guardian trouwens meteen van wie de informatie kwam?
Ja. Ja.
Het was een anonieme klokkenluider, maar voor The Guardian was duidelijk wie ermee kwam.
Ja.
Oké. Okay.
Dat was voor The Guardian duidelijk. Ik denk voor ons ook heel snel, want je kan eigenlijk in iemands mailbox meekijken. Dus je komt er heel snel achter wie degene is die u heeft gelekt.
Oké. Want dat is een van de verrassende dingen voor mij in elk geval, die er, ik geloof, woensdag gebeurde. Dat de bron van het lek zich ineens bekend maakte. Een hoofdrolspeler bij Uber, meneer McGann, hoofd... marketing of lobbyactiviteiten bij Uber. Komen we zo op. The Guardian, en die Guardian schakelt de ICIJ in, de International Consortium of Investigative Journalists.
Ja.
En dan, wanneer worden Romy en Linda ingeschakeld?
Nou, er zitten daar een heel aantal journalisten wereldwijd bij aangesloten. En in Nederland zijn dat journalisten van het FD en van Trouw.
Ja.
En Carlijn Kuipers van Investico. Dus zo komt zo'n lek in Nederland terecht. En zo kwam het bij Investico.
Ja.
En ik denk dat wij begin april toegang kregen tot de database.
Via Carlijn.
Ja.
Carlijn, die Kuipers. Was toen nog bij Investico. Want die is nu naar de NRC verhuisd. Hè?
Ja.
Maar die heeft ze nog meegedaan wel met dit onderzoek?
Ja, ze heeft zeker het begin van het onderzoek heeft ze heel veel meegedaan.
Ja.
En op een gegeven moment ging zij op reis en gingen wij verder met namen bij het stokje over.
Ja, ja. Hey, en dan ben je onderdeel, dus de Guardian deelt dat met de ICIJ, maar dan zitten 200 journalisten of zo?
180.
Dus 180.
Ja.
Hoe gaat het dan? Hoe wordt het werk verdeeld, Linda?
In principe, wij organiseren ons op een online platform, heel goed beveiligd, allemaal encrypted en zo, zodat niemand bij onze data komt.
Dat heeft The Guardian ontwikkeld?
Dat heeft ICIJ ontwikkeld.
Oké.
Dus daar komen al die 180 journalisten samen. Het is eigenlijk een soort internetforum, zoals je dat vroeger had.
Ja.
Daar wordt informatie gedeeld. En zeker in het begin hadden we heel vaak sessies met al die journalisten samen, gewoon online.
Al die 180?
Ja. Gewoon videobelsessies. Nou, niet alle de meeste media die stuurden dan één of twee afgevaardigden.
Ja.
Het waren enorme videocalls.
Ja.
Waarin het werk verdeeld werd en de lijn van het onderzoek. Waarin natuurlijk ook afspraken gemaakt werden. Want het is wel zaak om 4 maanden lang dit allemaal geheim te houden. Terwijl je met 180 journalisten werkt in, 30 landen?
Ja. Wie heeft de leiding?
ICIJ. Maar in hele echte samenspraak met The Guardian hier. En ik moet zeggen dat The Guardian in bepaalde zin de overhand had, omdat zij het lek is naar hen toegekomen.
Ja. Maar ik bedoel, het is bijna ook een militaire operatie. Het moet allemaal strak gepland worden.
Ja, maar ICIJ is hier heel erg bekend mee. Die hebben eerdere leaks gedaan. Panama leaks, Bahama leaks.
Ja.
Dus dat is de structuur. Zij hebben inderdaad heel veel mensen in dienst en die doen vooral ook heel veel coördineren.
Ja. Oké, en dan heb je dus die videocalls. Dan ben je in 30 landen wordt er onderzoek gedaan. Al die mensen hebben toegang tot dezelfde database in principe.
Ja.
Jullie waren toen ook al bezig. Word je een beetje bij de hand genomen of ga je gewoon maar zelf grasduinen en met zoekwoorden aan de slag?
Ja, je gaat... Nou, The Guardian had het lek op zich al wel redelijk uitgeplozen. Dus zij hadden al een paar hoofdlijnen die zij interessant vonden of die steeds terugkwamen. Eigenaardigheden.
Mm-hmm.
Dus daar waren we bekend mee. Maar vervolgens gingen media per land, die gingen zich samen verenigen. En dan inderdaad op basis van specifieke zoektermen in hun land gingen zij hun eigen Uber in dat land afkaderen.
Ja.
En dat hebben wij met Trouw en het FD gedaan in hele echte samenwerking.
Ja, jullie vormden een Nederlands team. Ja. Laten we ze even noemen. Gabi de Groot van Financieel Dagblad.
Johan Leupen van het FD.
Van Trouw, Martijn Roesing.
Ja, en Dirk Waterval.
En Dirk Waterval. En jullie twee van Investico?
Ja, samen met Carlijn ook nog. Ja.
Oké. En betekent dat ook dat je af en toe of misschien wel vaak samen op kantoor zat? Ik kijk even naar Romy.
Ja, we wisselden een beetje van redactie. We gingen dus af en toe bij het FD of bij Trouw of bij ons zitten.
Ja.
En dan werkten we samen. En ik bijvoorbeeld zeker de fase waarin we wederhoor gingen halen. Zoals bij alle politici die erin voorkwamen en ministers. En
ja, dat spreek je natuurlijk ook strak af. Ja. Je onderzoekt, je komt tot bepaalde lijnen. Maar dan bij wederhoor dan zet je ook een machine in werking van aan de andere kant. Hè. Kunnen mensen gaan spinnen of kunnen mensen zelf met persberichten komen. Ja. Dus dat wordt ook allemaal weer strak afgesproken. Wanneer mag er waar wederhoor?
Ja, er waren vier ringen van groepen mensen die op een bepaald moment benaderd mochten worden om Uber heen.
Ja.
Dus ik denk de eerste gesprekken die je mocht voeren, dat was met experts, gewoon hoogleraren die niks met Uber te maken hadden.
Maar die mocht je dan al wel vertellen wat je had?
Nee, in het begin niet.
In de eerste fase niet. In de eerste fase mocht je niks zeggen, behalve er is hier een multinational en we zien dat er dit gebeurt. En dan mocht een expert daarop reageren, deze wetten worden hier misschien geschonden. Het was een hele vage fase. Daarna kwam je denk ik in de derde ring. Dan mocht je al wat meer gaan vertellen aan de experts.
Ja.
Dan kwam je nog een ring dichterbij en dan mochten we al
Bijvoorbeeld inspecteurs van het IOT of zo mochten we toen benaderen. Of mensen die niet aan Uber verbonden waren, dus die mochten we toen gaan benaderen.
En toen mocht je al wel zeggen wat je had, of dat het over Uber ging?
Maar dat was echt 2 weken van tevoren pas. Dat we echt mochten zeggen, of dat naam van het bedrijf mochten noemen.
Ja.
En dan had je nog echt de A-mensen, dat was bijvoorbeeld Nelly Kroes in ons geval. Die
de A-mensen?
De A.
Ik denk een aap bovenop een rots. De A-mens, de mensen die...
De hoofdrolspelers eigenlijk.
Ja.
Maar in zo'n groot onderzoek zijn al heel snel heel veel mensen hoofdrolspelers. Dus eigenlijk alle politici die in ons stuk voorkomen, alle oud-medewerkers van Uber die we benaderd hebben, dat waren allemaal A-mensen. Dus die hebben inderdaad in een heel laat stadium allemaal, relatief laat stadium benaderd.
Ja. Ja, en dat gaat ook allemaal gecoördineerd vanuit ICJJ. Want heel veel landen wilden ook iets met Nederland. Dat werd al best wel snel duidelijk dat Nederland een grote rol speelde in dit verhaal.
Jullie waren in die zin belangrijk in dit lek, omdat de hoofdrolspeelster, een van de hoofdrolspeelsters in Nederland woont.
Nou, en omdat het hoofdkantoor van Uber in Amsterdam gevestigd zat.
Tuurlijk,
zit, en ook toenertijd al. Dus daardoor was Nederland best wel prominent aanwezig in dit onderzoek.
Ja.
Dus het is ook de bedoeling dat als jij dan bijvoorbeeld wederhoor hebt gevraagd bij Barbara Visser van de VVD.
Tweede Kamerlid, die zich ingespannen heeft voor Uber.
Ja, dat je dan je vragen op dat forum met alle andere journalisten zet, zodat zij ook vragen kunnen stellen.
Ja.
Dus je hebt ook heel vaak dat je dan gecoördineerd samen vragen stelt. En dan is het wel de bedoeling dat de voorzet in Nederland bij de Nederlandse team ligt.
Ja.
Maar wij hebben ook vragen van The Guardian of van de BBC of van ICJJ moeten meesturen naar bijvoorbeeld Nelly Kroes.
Ja. Oké, dat is één ding. Dus je zowel het onderzoek als de wederhoor en dergelijke, dat is allemaal nauwkeurig afgestemd op elkaar, goed georganiseerd. Maar dan speelt er nog iets anders. In Nederland vormen jullie een team met Financieel Dagblad, Investico en Trouw. Maar dat zijn drie verschillende partners. Jullie publiceren De Groene. Nou, het begint er al mee. Ben je het tijdens het werkproces eens met elkaar over de analyse? Of zitten daar verschillen in? Dat mensen zeggen dat mensen dingen verschillend beoordelen.
Ik denk dat bijvoorbeeld het Financiële Dagblad een andere signatuur heeft dan De Groene Amsterdammer.
Dat denk ik ook.
Dus natuurlijk zijn er wel gesprekken waarin dat naar voren komt. Maar ik denk zeker met dit onderwerp was het best wel duidelijk waar bijvoorbeeld de Belastingdienst of Nelly Kroes over de schreef was gegaan.
Ja.
Dus dan is het best wel afgekaderd dat je weet van, nou, we vinden eigenlijk allemaal dat dit niet kan.
Ja.
En dan is er wel een soort grijs gebied waarin we soms van mening verschillen, denk ik, als journalisten, wat we belangrijk vinden of hoe we iets omschrijven of hoe we iets duiden.
Geef eens een voorbeeld. Wat was in dit geval bijvoorbeeld zo'n grijs gebied?
Wij zagen binnen de Belastingdienst een aantal hoofdpersonen, topambtenaren, die gewoon echt een belangrijke rol speelden in dit verhaal.
Ja.
Die hadden contact met Uber, die zeiden bepaalde dingen tegen Uber. En daar hebben we discussies over gehad. Moet je die ambtenaren bij naam noemen of niet? Enerzijds, doorgaans doe je dat bij ambtenaren niet, omdat die in een apparaat zitten en zij zijn niet verantwoordelijk.
Ja.
Tegelijkertijd zijn er topambtenaren die al jaren op dezelfde plek zitten, waarvan we van eerdere onderzoeken al weten dat die een ontzettend grote rol spelen, ontzettend een vrije gang kunnen gaan op een bepaalde manier binnen de Belastingdienst. Ja. Daar hebben we wel stevige discussies over gehad met de andere media.
Ja, dat snap ik. Dat is ook een afweging natuurlijk. Ja. Want in principe is niet de ambtenaar verantwoordelijk, maar de minister is verantwoordelijk voor het handelen van zo'n ambtenaar. Wat was de uitkomst? Want ik zit even te denken, ik kan me niet herinneren dat de namen van ambtenaren heb ik niet gezien.
Nee, hè? Dat hebben we uiteindelijk ook niet gedaan. Ik denk dat de overweging voor ons uiteindelijk was dat wij een vermoeden hadden wie degene was die informatie lekte aan Uber.
Ja.
Maar dat we dat niet helemaal rond konden maken. Of dat hadden we gewoon niet zo hard dat we vonden dat we dat gerechtvaardigd op konden schrijven.
Oh, okay. Nee, precies. Want uiteindelijk, dit lek beschouw je natuurlijk altijd vanuit Uber.
Ja.
En niet vanuit de kant van de Belastingdienst. En eigenlijk zou je dat helemaal rond willen hebben, denk ik, op het moment dat je iemand echt wil gaan noemen.
Ja. Ja.
Hebben jullie die ambtenaren van de Belastingdienst wel gesproken?
Dat is benaderd in wederhoorvragen aan de Belastingdienst. Dus we hebben een aantal ambtenaren vragen gesteld via de woordvoering van de Belastingdienst. Ja. En de Belastingdienst heeft daar een heel algemeen antwoord op gegeven dat zij verder niet iets te zeggen hebben over dit soort kwesties.
Nee, wij hebben in alle gevallen bij deze topambtenaar inderdaad ook specifieke vragen aan de topambtenaar gesteld. Ja. Naast onze algemene vraag inderdaad voor de betreffende instanties, dus Belastingdienst en Netherlands Foreign Investment Agency, NFIA.
Ja.
Maar in beide gevallen zijn er inderdaad geen vragen doorgestuurd naar die topambtenaren. Dat is allemaal gewoon algemeen op gereageerd.
Zo gaat dat. Dan springt de afdeling voorlichting.
Ja, precies. Je kunt het altijd proberen, maar dat was al klein.
Ja. Hey, en jullie wisten. Even nog over dan. Hoe lang ben je hier dan mee bezig? Je bent in april dus een beetje begonnen. April, mei, juni. Het is nu begin juli. Ben je daar 3 maanden fulltime mee bezig? Of ben je ook tussendoor met andere dingen bezig geweest?
Toen wij toegang kregen, waren wij samen toevallig met een ander onderzoek bezig. Dus in de eerste maand hebben we nog een ander onderzoek daarnaast gedaan.
Heb je afgerond? Of?
Afgerond en daarna fulltime hieraan gewerkt. En dat was ook wel echt nodig. Dat was veel werk.
Ja, leg eens uit. Want ik kan me voorstellen dat mensen die dit lezen of horen denken, ja, god, je leest dat in die e-mails en het staat er gewoon in. Waarom moet je daar maanden over doen?
Dat wat ik al zei in het begin. Het voelt een beetje alsof je geblinddoekt door die documenten heen gaat. En je moet helemaal de taal leren kennen. We hadden een lijst met namen die we graag door de database wilden halen.
Ja.
Dus een naam die er vaak in voorkwamen. En dan moet je natuurlijk kijken wie zijn het allemaal en wat was hun functie. En, dus we hadden inderdaad een inzicht in de mailbox van 1 lobbyist.
Ja.
Maar je moest natuurlijk dat ook leggen naast feiten die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Bijvoorbeeld in de media.
Ja.
Dus als zij het hebben intern over een inval op het hoofdkantoor in Amsterdam. En we zien dat zij daar bijvoorbeeld de kill switch hebben gebruikt om hun administratie kwijt te maken.
Ja.
Dan wil je kijken aan de hand van berichtgeving uit die tijd, zoals bijvoorbeeld in het Parool heeft daar toen veel over geschreven. Hoe laat werd dat stuk verscheen, dat stuk? Welke tijden worden daar genoemd? Zodat je steeds een breder beeld krijgt van wat er nou precies gebeurd is. Ja, dat is gewoon heel veel werk. We hadden een enorme tijdlijn gemaakt met alle mails.
Want dat zit er inderdaad voor. Je hebt toegang tot die database. Je kan daarin zoeken op namen, op personen,
Je weet in het begin niet
instanties.
Wat je zoekt natuurlijk. Ja.
Nee, je weet niet wat je zoekt. Dus je begint inderdaad gewoon met een hele lijst van dingen die je wil natrekken, samenstellen. Maar vervolgens kom je inderdaad gewoon in een hele ongestructureerde database terecht, waarin je in isolatie allemaal mailberichten ziet over iets.
Ja.
Je typt Kroes in, je krijgt een gekke mail over Kroes.
Ja.
Dus we zijn eerst met de 3 Nederlandse media begonnen om al die zoektermen in te typen. En elke keer als we een interessante e-mail vonden of een interessant document, want die staat er ook tussen, dan voegden we die toe aan een tijdlijn. Dus we hebben uiteindelijk een tijdlijn gemaakt met honderden rijen, waarin we gewoon helemaal gedateerd vanaf, wij zijn in 2014 begonnen ongeveer in onze tijdlijn, tot begin 2016 helemaal precies op een rijtje hadden wanneer wat gebeurde, met welke politicus.
Ja. En die tijdlijn deelde je met FD en met
dat deden we met z'n drieën.
Dus dat is 1 document waar jullie met z'n allen in werken.
En die tijdlijn, daar zijn we al een paar weken mee bezig geweest. En daarna kwam inderdaad nog de fase waarin we alles wat dan in die tijdlijn stond weer wilden spiegelen aan dingen die we weten vanuit de echte wereld, om dat ook te verifiëren.
Ja, want ik zei wel net, je weet niet wat je zoekt, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet zeker. Werden jullie blind op die e-mails gezet of werd er wel meteen al aangegeven, nou, hier zit het interessante?
Nee, redelijk blind. Ja, ik denk ook dat was een van de redenen waarom je journalisten wil in het land zelf. Omdat je dan, die weten vaak welke ministers er toen zaten in die tijd.
Ja.
En welke politici een belangrijke rol hadden. Dus we hebben, op een gegeven moment was bijvoorbeeld Nelly Kroes een naam. En die had dan 1000 hits. Nou, dan kon je die allemaal door. Maar we kwamen gaandeweg ook andere namen van politici tegen en dan gingen we die ook weer opzoeken opnieuw. Dus je bent iedere keer weer, het zijn eigenlijk gewoon echt heel veel documenten.
Ja, precies. En The Guardian had dus inderdaad al wel een paar dingen die hen opvielen. Maar ook dat gekonkel met de Belastingdienst, dat hebben we gewoon zelf uitgehaald natuurlijk. Dat was voor hen heel lastig om daar de vinger achter te leggen.
Ja. Hey, en wie bepaalt de deadline? Op een gegeven moment hebben jullie afgesproken, begin juli gaan we de wijde wereld in met het nieuws. Maar wordt dat een overleg gebeurd of hoe gaat dat?
Dit was een hele lange vergadering met iedereen.
Ja.
Wij zijn denk ik relatief klein medium, dus we hebben niet zo heel veel inspraak. We hebben niks gezegd in de hele vergadering.
Ja.
Bijvoorbeeld de Washington Post en de Guardian en de BBC, zeg maar de echt grote Le Monde, die hebben allemaal denk ik het meeste, die zeggen dan het meeste wat ze fijn zouden vinden.
Ja.
Het moet natuurlijk allemaal, omdat je natuurlijk ook met verschillende tijdzones zit, op een bepaald moment dat het wel fijn is voor iedereen, voor de aandacht die ervoor komt. Dus het moet dan voor sommige mensen 6:00 PM heel onhandig of 6:00 AM. Dus die discussie heeft volgens mij wel zo'n uur doorgegaan.
Ja. En dan zijn de grote media zijn gewoon belangrijker dan de kleine media.
Zeker. En de Guardian heeft natuurlijk een hele grote stem, omdat zij het lek gewoon hebben aangedragen.
Ja. En jullie hebben vooral de laatste weken zijn het ook keihard moeten werken om die deadline te halen. En ook de weekenden doorgewerkt.
Ja.
Iets wat ik wel heel interessant vind. Dus op een gegeven moment, wanneer hoorden jullie of hadden jullie van begin af aan een vermoeden van wie die documenten kwamen? Die meneer McGann. Dus die, wist je dan meteen al dat hij erachter zat?
Ja, zeker. Ja, okay. Dat is heel duidelijk. Je kijkt gewoon over zijn schouder mee in zijn
mailbox. Oh ja, dat
mailbox.
Zei je net ook.
Ja,
maar waarom? Waarom heeft die man voor deze strategie gekozen? Dus hij heeft het anoniem gelekt. Tenminste, zo is het naar buiten gekomen. En dan komt eerst het nieuws naar buiten. Op zondag begon het al, maandag, dinsdag. En dan op woensdag komt hij van, ik ben het, met een interview in The Guardian. Leg eens uit, dat snap ik niet. Wat is daar de gedachte achter?
Ja, dat is ook voor ons een beetje gissen, denk ik.
Ja.
Voor ons was het heel lang onduidelijk of hij naar buiten zou komen of niet. Aan het begin leek het erop dat hij dat wel zou doen. En toen was hij weer een tijdje onbereikbaar voor iedereen. Dat ging een beetje op en neer.
Ja, moet misschien nog even toelichten. Meneer McGann was dus echt een hele belangrijke man bij Uber. En heeft al deze dingen, daar gaat het over, heeft hij zelf allemaal gedaan.
Zeker.
Heeft eraan meegedaan.
Ja, hij was degene die inderdaad steeds dat contact moest leggen in heel veel verschillende landen met toppolitici, topambtenaren. Hij zat heel hoog. Hij was inderdaad een hele algemene term. Hoofdcommunicatie, EMEA of zo.
Ja.
Maar hij was gewoon de toplobbyist van Uber in onder andere Europa.
Ja. En hoe praat hij het? Want hij heeft al een interview gegeven aan The Guardian. Hoe praat hij het goed dat hij eerst, de verontwaardigde klokkenluider speelt, zou ik maar zeggen, en het allemaal naar buiten brengt, maar het eerst allemaal zelf gedaan heeft?
Hij zegt dat hij iets goed heeft te maken. Dat is zijn. Hij noemt het altruïstisch, zijn motieven.
Ik zie een glimlach bij
dat
woord.
Wat natuurlijk een beetje lastig is. Kijk, hij speelt een hele grote rol in zelf ook in al deze documenten. En hij komt er zelf ook helemaal niet zo heel goed uit.
Nee.
Dus wat dat betreft, het is niet alsof hiermee zijn rol verdwijnt of niet meer aanwezig is.
Nee. Zijn eigen rol wordt ook, de smerigheid daarvan wordt eigenlijk gewoon goed duidelijk.
Ja, maar hij vindt dat die mensen een leugen heeft verkocht met het hele concept Uber. En dat er beloofd zou zijn dat het de markt zou verbeteren en ook voor de chauffeurs. En dat dat niet waar is, vindt hij dat hij daar een grote rol in heeft gespeeld. En dat hij daar wat goed te maken heeft. En dat dit de reden is waarom hij de Uber-files heeft gelekt.
En jullie weten ook niet zeker of hij daarin helemaal de waarheid spreekt of niet. En eigenlijk is dat misschien ook helemaal niet zo belangrijk voor het nieuws zelf.
Nee, denk ik eigenlijk niet. Ik denk dat we kunnen best wel ervan uitgaan dat hij een bepaalde wrok koestert richting het bedrijf. En volgens mij ook richting de oud-CEO Travis Kalanick.
Ja.
Maar juist omdat je... ik denk dat het best wel losstaat van het nieuws zelf. Ik denk dat hij, juist omdat hij er ook niet zelf zo goed uitkomt en we heel veel dingen hebben kunnen verifiëren die erin staan, zijn zijn motieven denk ik niet leidend.
Nee.
Denk ik eigenlijk niet.
Nee, maar ik weet bij heel veel onderzoek, bij altijd is eigenlijk de motieven van de bron kunnen ontzettend laag zijn of wrok of jaloezie of het kan een slecht huwelijk achter zitten. Maakt allemaal niet uit. Uiteindelijk voor de journalist telt de informatie.
Ja.
Denk ik.
Ja, precies. Nou ja, je moet natuurlijk wel geverifieerd hebben dat die persoon niet zijn rol helemaal wit was door bijvoorbeeld die e-mails weg te laten of zo. Maar dat die rol ligt bij The Guardian.
En
zij hebben dit heel goed gemonitord. Zij hebben heel goed die data geverifieerd.
Ja. Hoe hebben ze dat eigenlijk gedaan? Weet je dat?
We hebben heel veel met hem gesproken. Ja. Volgens mij had The Guardian één iemand die zich praktisch alleen bezig hield met de bron.
Ja.
Zij zijn gewoon precies die data gaan verifiëren. Ja. En wij zien in die data zelf ook dat McGann er niet goed uitkomt. En wij zien hem rare deals sluiten, rare dingen doen.
Ja.
Daar lijkt niks te missen in die zin.
En wat ook kan, dat is dat de bron heel anders denkt over de informatie dan de journalisten uiteindelijk. En dat is in dit geval ook zo. Want hij vindt eigenlijk dat gezeur van jullie over Nelly Kroes, die als eurocommissaris, dat vindt hij bij niks, hè?
Nee.
Vertel.
Wij hebben natuurlijk laten zien dat Nelly Kroes lobbyt voor Uber, informeel, in het geheim. Terwijl de Europese Commissie heel duidelijk tegen haar zegt dat zij geen functie mag aannemen bij Uber.
Ja.
Omdat het te ver veel raakte naar haar vorige functie als eurocommissaris Digitale Agenda.
Ja.
En dat is heel interessant inderdaad. McGann heeft daarop gereageerd. En hij vindt dat Kroes helemaal geen regels geschonden heeft. En dat dit gewoon moet kunnen.
Je ziet ook in de mails heel erg dat ze elkaar heel goed liggen.
Ja.
Ik denk dat hij niet heel erg leuk vindt dat hij haar hiermee onder de bus voor de bus gooit. Onder de bus gooit.
Ja.
Ja, dus ik denk dat hij dat. Mm-hmm. Ik weet niet of hij dat ook had voorzien dat dit een probleem zou worden. Of dat dit iets is waar wij mee naar buiten zouden willen komen.
Nee,
niet per se. Want hij is natuurlijk ook met zijn eigen verhaal naar The Guardian gestapt. En zijn speerpunten waren.
Wat waren zijn speerpunten?
Uber die mobiliseert op een gegeven moment zijn chauffeurs tegenover andere taxichauffeurs. Uber die speelt een soort geweldsnarratief uit.
Ja.
Dus die willen laten zien dat Uber eigenlijk het arme vogeltje is dat steeds wordt aangevallen door de gevestigde taxiorde.
Ja,
dat is Ubers verhaal.
Ja, dat zijn de boosdoeners en die willen niet dat die markt opengebroken wordt.
Nee, precies. Dus zij zetten hun weliswaar freelancende chauffeurs, die zetten ze eigenlijk in als een soort van voorhoede. Die geweld moet opklappen. Dat is echt een narratief dat zij spelen.
En die vangen ook echt geweld
op. En McGann die zet ook heel erg in op de kill switch.
Dat woord viel net ook al. Wat is dat ook weer?
De kill switch, wat wij zien wereldwijd, blijkt nu, is dat Uber op het moment dat inspecteurs of politie ergens een kantoor binnenvallen om informatie op te halen, en dat gebeurt veel, dat het hele IT-systeem van Uber platgelegd wordt, zodat inspecteurs niet meer bij de data kunnen.
Ja. Dus hier heb je het echt over actieve tegenwerking van de
actieve
autoriteiten.
Actieve tegenwerking van de autoriteiten, terwijl de autoriteiten al binnenstaan. En dat laatste, dat is essentieel, want op dat moment wordt zoiets strafbaar. Dat is gewoon obstructie. In Amsterdam is dat een aantal keer gebeurd, hebben wij gezien in de data.
Ja.
En van één keer zien we de directe opdracht daartoe vanuit CEO Travis Kalanick in San Francisco.
Ja.
En ik denk inderdaad dat Mark McGann dat ook het geweldsmonopolie of dat geweldsnarratief wat hij wat dat een van de belangrijkste redenen was, omdat hij vindt dat daarmee chauffeurs in gevaar zijn gebracht. Dat hij zich daar dat was zijn ik denk dat zijn belangrijkste punten waren uit de data, en dat misschien het hele verhaal met de Nederlandse Belastingdienst of Nelly Kroes helemaal niet iets is waarvan hij dacht dat gaat een verhaal worden.
Ja.
Nee, precies. Hij zet veel meer in op die grote modus operandi van Uber, en dat is zichzelf heel groot uitrollen op plekken.
Ja.
Ervoor zorgen dat er superveel chauffeurs aantrekken, dat er superveel publiek is voor hun diensten, zodat inspectie het niet meer kan handhaven zonder het publiek boos te maken.
Ja.
En vervolgens dan gaan de chauffeurs weer minder verdienen natuurlijk. Uber die komt met heel veel geld hier naartoe. Ze zorgen dat ze een hele tijd niet winstgevend zijn om hun product maar uit te rollen, en vervolgens proberen ze, vervolgens gaan ze naar een soort bodemeconomie toe. Hebben ze nu chauffeurs die gewoon bijna niks meer verdienen.
Ja.
Die ze niet in dienst willen nemen.
Ja. Ja, daarover ging het ook al eerder in deze podcast. Maar het is weer een verhaal van zo'n techbedrijf wat quasi sympathiek begint. De auto delen is toch al beter dan alleen in je auto zitten. En wat uitgroeit tot een gigant, een groot bedrijf. En wat allerlei smerige politieke en lobbyactiviteiten uitspoken. In elk geval is er veel, heeft Nederlands pers ook over schreef, is er veel geweld gebruikt vanuit de taxichauffeurs tegen die nieuwe concurrenten. Hey, en wat betreft Uber, dus dit gaat allemaal over Uber Pop, zo heette dat toen. Die app die is uiteindelijk niet doorgegaan. Uber is wel doorgegaan, maar in een aangepaste vorm. Dus ik mag nu niet meer gewoon met mijn eigen auto jullie meenemen en dan met een Uber-app. Maar ik moet allemaal een diploma hebben. Er zijn wat grenzen opgeworpen. Is ook wel goed om te vermelden, de laatste stand van zaken in principe is dat Uber door de rechter gedwongen is om de chauffeurs in dienst te nemen. Of dat ook gebeurt, dat is een tweede. Hè? Dat is helemaal niet zo, geloof ik, op dit moment. Weet u daar iets van of niet?
Nou, Romy zeker. Zij is naar het gerechtshof geweest recent.
Oké, vertel.
Vorig jaar september 2021, heeft de rechter besloten dat Uber inderdaad alle 4000 chauffeurs die ze in Nederland hebben rijden in dienst moeten nemen. Ja. En dat ze zich moeten houden aan de taxi-CAO.
Ja.
Maar Uber is die uitspraak niet gaan naleven, terwijl die uitspraak direct van kracht zou gaan.
Ja.
Zelfs al loopt er nog steeds een hoger beroep, zouden ze eigenlijk vanaf het moment van die uitspraak hadden ze chauffeurs in dienst moeten nemen.
Ja.
Nou, dat hebben ze eigenlijk gewoon niet gedaan. En toen het is nu meer dan een half jaar later, heeft FNV heeft bij de rechter gevraagd of ze per dag dat Uber zich niet aan de wet houdt, €100.000 aan dwangsom zouden moeten opgelegd moeten krijgen.
Ja.
En een van die zittingen, daar ben ik naartoe geweest in het gerechtshof laatst in juni. En daar kwamen dus inderdaad Uber en de FNV zaten daar tegenover elkaar. En Uber heeft een eigen soort stichting zelfstandige taxichauffeurs. Een soort eigen vakbond. Dat is dus een soort. het is een manier voor Uber om te laten zien dat heel veel chauffeurs zelf ook zelfstandig willen blijven. En zij financieren die stichting zelfstandige chauffeurs.
Ja.
Die helpen ze bijvoorbeeld met notariskosten en dat soort dingen. Dat werd laatst onthuld door het NRC. Ze halen er heel veel bij. Zo van er zijn heel veel chauffeurs die zelfstandig willen blijven. En we kunnen niet nu al die mensen in dienst nemen, want dan moet ons hele bedrijfsmodel veranderen. En dat willen we niet doen. En deze uitspraak wacht dus nog steeds. We zijn nog steeds aan het wachten op Uber die zich gaat houden aan een uitspraak van de rechter.
Ja, ja.
En ik denk dat dat ook wel een mooie brug is naar, als je kijkt, dit is data uit van 2013 tot 2017, de Uber-files.
Ja.
En als je je dan afvraagt van, maar is Uber niet een... Hebben ze zichzelf niet verbeterd?
Ja.
Vind ik dit een heel mooi voorbeeld om te laten zien dat ze nog steeds denken, de wetten wijken maar voor ons.
Ja.
En dan leven we gewoon een uitspraak van de rechter niet na. En dan gaan we gewoon door.
De strijd gaat door op alle mogelijke fronten en alle mogelijke manieren. Maar goed, dank voor dit inkijkje. En voor de mensen die denken, we hebben te weinig gehad over wat er nou precies allemaal onthuld is. Lees dat in De Groene of in Trouw of in het Financieel Dagblad of waar dan ook. Maar het gaat over een lobbygedrag van een inmiddels grote multinational, kan je wel zeggen. Romy van den Burg en Linda van der Pol, dank je wel voor dit gesprek.
Dankjewel.
Is het nu klaar voor jullie trouwens? Of heb je nog deze week nog een drukke week gehad? Is dit het laatste zo'n beetje wat je ermee doet? Of weet je niet?
Met Uber aan zich waarschijnlijk wel. Uber als bedrijf. Maar ik denk dat er genoeg haakjes uit dit onderzoek komen waar wij mee verder kunnen inderdaad.
Ja.
Rol van autoriteiten, lobbyspel.
Oké.
Ja.
We gaan het zien. Dankjewel.
Dankjewel.
Wat staat er nog meer in De Groene? Het dubbeldikke zomernummer met als thema Over de Grens. Daarin staat een ontroerend en persoonlijk artikel van Groene redacteur Yaqub Shahani. Als lid van een Arabische minderheid vluchtte hij van Iran via Libanon naar Europa. Met frisse tegenzinnen op het nippertje redden de Griekse kustwachten hem van een wankele boot. En een reportage over de vlucht uit Berlijn. Uit Berlijn. Steeds meer inwoners verhuizen namelijk naar het platteland rond de Duitse hoofdstad dat voor de wende tot de DDR behoorde. En dat deed ook journalist Merlijn Schoneboom. En daarover vertelt hij volgende week in de podcast. U kunt het ook lezen in De Groene met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl. Daar leest u hoe u 10 weken De Groene kunt krijgen voor €15. Wilt u reageren op wat u hebt gehoord in de podcast, dan kan dat via podcast@groene.nl, mailadres podcast@groene.nl. Volgende week zijn we dan met het verhaal van Merlijn Schoneboom. En deze week werd de podcast gemaakt door Gaia Kazoeg en Kees van der Bos. En de muziek is Tune for N van Paul van Kevenaar.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.